We lezen dan Genesis 37, vers 1 tot en met vers 11.
En Jacob woonde in het land van de vreemdelingschappen van zijn vader, in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon van de ouderdom en hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij zijn broeders vertelde. Daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zei tot hen: hoort toch, deze droom die ik gedroomd heb en zie, wij waren schoven bindende in het midden van het veld. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem: zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer, om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zei: zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem: wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak.
We maken vanmorgen, gemeente, een aanvang met een serie over het leven van Jozef. Ik kan niet beloven dat dat een aaneengesloten serie zal zijn. In de maand oktober zal ook het avondmaal plaatsvinden. Moeten kijken of de preekstof dan ook past bij het karakter van die dienst. Maar we willen wel het leven van Jozef in de komende maanden gaan volgen. We beginnen vanmorgen bij Genesis 37, vers 1 tot en met 11. Het thema van deze serie is elke keer weer opnieuw het thema: Jozef, de behouder van het leven. Jozef, de behouder van het leven. Vanmorgen 3 lijnen vanuit dit gedeelte, Genesis 37, vers 1 tot en met 11. We letten allereerst op Jozef als lid van Jacobs gezin. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn: Jozef als heerser over Jacobs gezin. Dat is dat gedeelte over de dromen. In de derde lijn, en met die lijn slaan we ook een brug naar de volgende preek, dat is Jozef als vreemdeling in Jacobs gezin. Dus Jozef als lid, als heerser en als vreemdeling in Jacobs gezin. We vallen, gemeente, vanmorgen wel meteen met de deur in huis in het gezinsleven van Jacob door de schriftlezing te laten aanvangen bij Genesis 37. En we lopen dan het gevaar om tegen elkaar te zeggen dat hier ook een nieuw gedeelte begint in het leven van Jacob. En dat is eigenlijk net iets wat de Bijbelschrijver wil vermijden. Om Genesis 37 te kunnen begrijpen, en ik geef dat ook mee als leestip voor de komende dagen, zul je dit hoofdstuk ook moeten lezen tegen de achtergrond van het voorgaande gedeelte, Genesis 36. Een hoofdstuk dat eigenlijk exact op dezelfde wijze begint als ons hoofdstuk, maar waarin dan het leven van Esau en de kinderen, klein en achterkleinkinderen, het nageslacht van Esau, worden getekend. Om het in één woord, in één zin samen te vatten, Genesis 37 is het hoofdstuk van de opgang. Hoofdstuk van succes, van macht, van roem, van status en van carrière. Esau is een vermogend man geworden en hij trekt dan ook op naar het oosten van Kanaan, naar de hoogvlakte. Het land streek Seir om zich daar te vestigen en hij lukt hem ook trouwens om zich daar te shatteren. Hij slaat zijn pinnen in de grond, hij bouwt daar verschillende vestingen. Hij gewint kinderen bij verschillende vrouwen die hij neemt uit de Kanaanitische volk. Mannen van naam en van roem, zo wordt duidelijk uit Genesis 36, die ook weer behoren tot de vorsten van de Kanaanitische volkeren. Esau bouwt zijn imperium uit en zijn kinderen en kleinkinderen zetten dat in dezelfde lijn voort. Het worden machtige volken. Uit het nageslacht van Esau zijn de Edomieten voortgekomen en de Amalekieten bijvoorbeeld. Volkeren die in de loop van Israëls geschiedenis een lage rol gaan spelen. Vooral het volk Edom. Dat tot in het Nieuwe Testament de trekken van de slang vertoont. Keer op keer is Edom, een van de nakomelingen van Esau, erop uit om Israël, het volk dat uit Jacob is voortgekomen, er onderuit te halen. Denk bijvoorbeeld aan de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Hoe Edom danst, lacht, een dronken gelach aanricht op de puinhopen van de tempel in Jeruzalem, precies op de plaats waar het heilige der heiligen is geweest, om niet alleen te spotten en te lachen met wat er gebeurd is met hun broedervolk Israël, maar vooral ook God te honen en naar beneden te halen. Edom. In de loop van het Oude Testament wordt Edom het symbool van de vijand van Israël. Niet een vijand, een van de vele, maar van de vijand bij uitstek. Het tegenover Genesis 36, het hoofdstuk van opklimmen van macht, van status, van roem, van eer en van rijkdom, staat Genesis 37. En als je dat zo op het eerste gezicht leest, dan is dat juist het hoofdstuk van neergang. Alleen al de inzet van het hoofdstuk. Jacob verkeert als vreemdeling, geen burger, geen koning, geen vorst, maar een vreemdeling in het land van de vreemdelingschappen van zijn vader. Het wordt nog eens een keer extra benadrukt. Esau bouwt een huis en een paleis, steden en dorp en Jacob blijft achter in een tent. En als je dan die eerste verse tegen de achtergrond van Genesis 36 leest, dan zinkt de moed je eigenlijk in de schoenen. Dan denk je, we zijn eigenlijk weer terug bij af. Iedere keer weer opnieuw, wanneer je denkt dat de hoop begint te gloren in het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, wordt dat in één keer eronder uitgehaald. En tref je de aartsvaders eenzaam, berooid en alleen achter. Het enige wat ze hebben, is Gods belofte. Meer niet. En de rest wat ze hebben, is van hunzelf. Hun zonde, afmakingen, tekortkomingen en niet minder de zonde van hun kinderen en van hun kleinkinderen. Zijn de kinderen van Esau kinderen van roem, van carrière, van status en van macht? De kinderen van Jacob zijn kinderen van verwording, van zonde, van vuilheid. Als we hier binnen wandelen in de tent van Jacob, dan zijn al de nodige dingen in die tent gepasseerd. Een van de kinderen van Jacob lag bij een van de vrouwen van Jacob. Het was niet zijn eigen moeder, maar wel de vrouw van zijn vader. We hebben de geschiedenis van Sichem gehad, hoe twee jongens van Jacob die stad hebben uitgemoord. Om wraak te nemen. De prins en de koning van Sichem. En er wordt ook nog eens een keer met een paar woorden vermeld wat er gebeurt in het leven en in het huwelijk van aartsvader Jacob. Kijk maar even mee, dat staat al meteen aan het begin van ons hoofdstuk. Vers 2, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. Denk je, tot hiertoe gaat het goed. Harmonieus gezin, jongens trekken met elkaar op. En dan staat er achteraan met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Vrouwen van zijn vader. Maar zomaar met het noemen van die twee namen is meteen de puinhoop in het leven van Jacob en vooral het huwelijksleven van Jacob getypeerd. De zonen van Bilha en Zilpa, dat zijn de bijwijven, zo staat dat dan in onze Statenvertaling, van Jacob. Twee vrouwen die hem opgedrongen werden door zijn eigen vrouwen, Rachel en Lea. Lea deed het om ook Rachel voor te blijven in het aantal kinderen dat ze wilde krijgen uit de hand van de Heere. En bij Rachel was het juist andersom. Toen ze merkte dat ze geen kinderen uit Gods hand kreeg, stelde ze voor aan haar man om dan maar kinderen te gewinnen bij een van haar bijwijven en een van de slavinnen. En zoals het in die tijd dan ook gebruikelijk was, wanneer een slavin een kindje baarde, dan kon je als huisvrouw, als vrouw van de eigenaar, dat kindje adopteren. En dan was het ook wettelijk, juridisch jouw kind. En je kon er met recht zetten, dit is mijn zoon of dit is mijn dochter die ik van mijn man heb gekregen. Het tweede wat meteen ook opvalt is dat de Bijbelschrijver heel nadrukkelijk deze namen noemt, de zonen van Bilha en Zilpa. En dan wordt ook meteen iets doorgegeven over het huwelijksleven van Jacob. Jacob die tegen wil en dank twee vrouwen kreeg uit de hand van zijn schoonvader. De eerste in de weg van bedrog, Lea. En toen hij na de huwelijksnacht erachter kwam dat hij door zijn eigen schoonvader bedrogen was, klopte hij weer bij Laban aan, omdat hij eigenlijk Lea niet lief had, maar Rachel wel. En deed het verzoek om ook haar te ontvangen uit de handen van zijn schoonvader. En die stelde als conditie, als voorwaarde daartegenover dat hij bij hem nog een keer 7 jaren zou dienen. De Bijbelschrijver merkt dan zomaar even terloops op dat Jacob Rachel liever had dan Lea. En met die ene typering wordt meteen de wortel van alle ellende, tweedracht, twist, rivaliteit, jaloezie in de tent van Jacob blootgelegd. Jacob had Rachel liever dan Lea. Nu de jongens worden groter, ze komen ook in het bedrijf van hun vader. Ze gaan hun vader helpen, die een vermogend man is naar de maatstaven van die tijd. Een multimiljonair, hij beschikt over vele kudden. De jongens krijgen daarin ook een leidinggevende positie. We moeten niet denken dat de jongens zomaar met 10, 20 of 30 schapen ergens door de vlakte van Kanaan lopen. Nee, ze gaan verleiding aan die grote, talrijke kuddes die Jacob in de loop van de tijd had verworven. Ze stuurden de knechten aan. En te midden van de jongens loopt dan ook Jozef, nog maar 17 jaar oud, naar de maatstaven van die tijd nog een kind, geen volwassen man, maar hij draagt zijn steentje bij in het bedrijf van zijn vader. Hij werkt samen met die jongens. En dat niet alleen, hij werkt niet alleen samen met die jongens, maar in dat werk en in dat bedrijf wordt ook meteen duidelijk hoe de verhoudingen liggen in het gezin. Staat in onze vertaling, laat het maar even lezen, de slotwoorden van vers 2, dat Jozef een kwaad gerucht bracht in het huis van zijn vader. En ik denk niet dat ik de enige ben vanmorgen onder ons die dan vaak ook het beeld heeft meegekregen, ook vanuit de kinderbijbel of de bijbelse vertelling, dat Jozef eigenlijk wordt neergezet als een soort heilig boontje. Een klikspaal, een Judas. Een jongen die zijn broers in de gaten houdt wanneer ze onder het oog van hun vader vandaan zijn en ergens zwerven door de vlakte van Kanaan. En daar allerlei dingen uithalen die het dag niet kunnen verdragen. En de uitleg is dan dat Jozef dat ziet, opslaat in zijn geheugen. En als ze dan na verloop van dagen of weken terugkeren in de tent van zijn vader, dan brengt Jozef rapport uit. Dan vertelt hij heel gedetailleerd aan zijn vader wat die jongens, die broers van hem en die zonen van Jacob allemaal hebben uitgehaald. Het zal heel goed kunnen dat dat inderdaad zo is gegaan. Maar toch wil ik ook uw aandacht wijzen voor een andere uitleg en eerlijk gezegd heb ik daar meer sympathie voor. En ik zal zo ook uitleggen waarom. En die uitleg is als volgt, laten we het vers nog maar 1 keer even lezen, gemeente. Er staat dan in vers 2... dat Jozef hun kwaad gerucht bracht tot hun vader. Maar de taal waarin de Bijbel is geschreven, het Oude Testament is geschreven, laat deze woorden ook op een andere manier vertalen. En die vertaling luidt dan als volgt. Dat Jozef aan zijn vader vertelt hoe die broers van hem kwaad spreken over Jozef. Hoe ze de draak met hem steken. Doe eens om hem lachen. Hem in de maling nemen. Met hem spotten. Nu wordt ook in elk gezin met opgroeiende kinderen wel eens een grap uitgehaald. En dat hoort ook bij het gezinsleven met een van de kinderen. Maar hier staat heel nadrukkelijk kwaad gerucht. Ze belasteren Jozef. Ze proberen hem te raken. In het hart te treffen. En te kwetsen. Te krenken. En als je dit vers zo leest en de taal waarin dit vers is geschreven laat die lezing ook toe, dan beginnen meteen een aantal andere vragen te rijzen. Waar struikelen die broers van Jozef nou eigenlijk over? Dan hoor ik iemand zeggen, domen, het ligt eigenlijk toch al voor de hand, dat wordt ook in dit gedeelte uitgelegd. Jacob heeft de voorkeur boven Jozef ten opzichte van die andere zonen van hem. Hij heeft Jozef meer lief. Hij geeft om die reden hem ook een veelkleurige, veelverfige rok. Laat hem ook die rok maken. Het is niet zomaar dat Jacob bij geval over de markt loopt, langs een kraampje wandelt, ergens in een van de naburige steden. En plotseling, hij had daar niet op gerekend, dan een kledingkraam ziet. En hij ziet daar een prachtig gewaad. En hij als opeens krijgt hij een ingeving. En denkt, weet je wat, die koop ik voor Jozef. Nee, het staat heel nadrukkelijk, laten we dan maar even lezen wat er staat, vers 3, het slot. Hij maakte voor Jozef een veel verviger rok. Het initiatief wordt dus in de tent genomen van Jacob. En met dat in zijn gedachte gaat hij ergens naar een kleermaker toe en geeft hem die opdracht. Wil je voor mijn kind, voor Jozef, een veel verviger rok maken? We weten uit allerlei gegevens uit de tijd van het Bijbelboek Genesis dat je daarvoor een vermogen op tafel moest leggen, dat dat ook met een bijzondere techniek werd gemaakt en dat dat alleen maar was weggelegd voor de schat en schatrijk. Nou, je kan je voorstellen hoe dat gaat, dat gesprek in zo'n huisje van een kleermaker. Die krijgt deze belangrijke grote opdracht en hij zegt, nou natuurlijk wil ik dat doen, maar even tussen het haakjes. Is het nou voor één kind, één zoon of voor 12? Want u bent toch vader van 12 zonen? Nee, het is alleen voor Jozef. Dit zijn de maten. 17 jaar oud, zo groot. Nou, je kan je voorstellen wat dat doet bij kinderen. Maar toch, gemeente, lezen we dan ergens overheen. Er is hier wat anders aan de hand. Kijkt u maar even mee. Want als Jozef, het slot van vers 2, bij zijn vader gaat vertellen hoe hij door zijn broers op zijn ziel wordt getrapt, gekrenkt wordt, dan staat er opeens aan het begin van vers 3. En Jacob, nee, en Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen. En zomaar even met het verwisselen van die twee namen, het is Jacob voor en Jacob na, ook in dit gedeelte en in de voorgaande gedeelte hoofdstukken en in de hoofdstukken die nog volgen, maar we zullen ook zien in de komende periode dat op cruciale moment, als bijvoorbeeld de geest van de Heere Jacob de aartsvader vervult van binnen en in zijn hart intrek neemt en Jacob ook met een profetisch vergezicht die zonen van Jozef op een andere manier gaat zegenen dan dat Jozef had verwacht, of op zijn sterf met die 12 jongens gaat zegenen, dan opent hij zijn mond en dan zegt Jacob, hoor naar Israël. Heel bewust wordt er gebruik gemaakt van die naam die de Heere aan Jacob had gegeven. Die herinnert aan Pniel. Maar die tegelijkertijd ook Jacob typeert als man die God vreest. Die de Heere mag kennen. En met het noemen van die naam wordt meteen ook de liefde van die vader en dat kind getypeerd. Het is niet zomaar een liefde. Zoals vaders of moeders wel eens een van hun kinderen naar voren kunnen trekken ten koste van de andere kinderen. Maar het is een liefde die ontspringt uit iets wat ze samen delen. En dat is het vrezen van de Heere. Israël vreest de Heere. En Jozef vreest de Heere. En dat merken die broers. gaat nog niet om die rok. Maar om het hart van Jozef. Dat uitgaat naar de God van zijn vader, Jacob. De God van zijn opa Isaac en oma. De God van zijn overgrootvader Abraham. De God van hemel en aarde. En dat zet kwaad bloed in de tent van Jacob. En dat kunnen die jongens niet velen. En versta mij goed vanmorgen, ik zeg dat niet om wat Jacob doet in bescherming te nemen en goed te praten. Het is heel duidelijk dat Jacob als vader nooit mogen doen. Kind voortrekken. Maar tegelijkertijd zien we waar die liefde van Jacob van Israël in wortelt. In het vrezen van de Heer. Ik wil aan het einde van dit eerste punt, gemeente, een paar hele concrete, praktische lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn, en let u daar maar eens op, ook als u Genesis terugleest, tot en met de geschiedenis van Abraham toe. Dat we hier eigenlijk langzaam maar zeker stuiten op een structuur, een patroon in het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Welk patroon wel liever hebben dan? Abraham heeft Ismaël liever dan Isaac. Uiteindelijk moet God ingrijpen. Dan wordt Hagar met Ismaël eruit gestuurd en Abraham sput het dan nog tegen en hij vraagt aan de Heer of het niet mogelijk is dat Ismaël op de een of andere manier ook verbonden kan blijven bij zijn tent. Maar de Heer is radicaal en ook heel duidelijk. De zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van de vrije. Liever hebben dan. En als we dan kijken bij de zoon van Abraham, Isaac, dan zien we hetzelfde gebeuren. Isaac had Esau liever dan Jacob. En we weten waar dat eindigt. Een chaos. Jacob moet de tent uitvluchten omdat Esau hem haat. En Isaac ziet met lede ogen Esau gaan die de wereld intrekt en Canaanitische vrouwen huwt. En hij blijft met lege handen achter. En hier de kleinzoon van Abraham heeft Rachel liever dan Lea. En heeft vervolgens om die reden de oudste zoon van Rachel liever dan de andere zonen van de andere die drie vrouwen. Het is om moedeloos van te worden. En het zal me niet verbazen als er in ons midden, ik weet het trouwens zeker, verschillende zijn die dat herkennen vanuit hun eigen familie. Zondige structuren die van de ene generatie op de andere generatie gaan. Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen? Ik denk aan de zondige structuur van verslaving. Opa dronk. Zoon of dochter drinkt. Kleinkind drinkt. Ik denk aan de zondige structuur in families van laster. Kinderen leren dat vanuit de wieg. Als ze in zo'n gezin opgroeien waar geroddeld en gelasterd wordt. En wat een schade heeft dat al aangericht. Vooral in de familie waar gelasterd wordt. Denk aan de zonde van narcisme. Alleen maar opkomen voor jezelf. Je wereld bestaat uit ik. Meer niet. En dan groei je in zo'n gezin op. Nu ben je misschien volwassen geworden en kijk je terug op je jeugd. Toen had je dat niet door. Dat mechanisme dat werkt in de gezinnen en in de families. Maar misschien dankzij Gods leiding, dankzij je man of vrouw die je in de loop van je leven ontmoet of door mensen om je heen. En doordat je afstand kon nemen van het gezin waarin je groot bent gebracht, kijk je terug. En zie je opeens dat patroon lopen. Van kind vader, grootouders, overgrootouders. Een patroon van zonde, van verwording, van schade en vooral van pijn en verdriet. En soms voel je dat beklemmende gevoel. Zal God nog wel werken in onze familie? Van geslacht op geslacht zitten ze in de kerk, misschien wel in de Bethelkerk of in de gemeente waarin je grootgebracht bent. Bij je ouders hoorde je nooit wat van het werk van de Heer. En bij je grootouders bleef het altijd stil en hoorde je nooit wat van het werk van de Heer. Je kan het eigenlijk ook verklaren. Naar buiten toe heel degelijk en heel vroom. Maar je moest eens binnenskamers kijken. Kijk, en dat is nou de troost van Genesis 37. Dat God ingrijpt. En die zondige structuur doorbreekt. Nota bene door te gaan werken in het leven van een kind van 17 jaar oud. Die om die reden veracht wordt door zijn broers, en laten we ook maar erbij voegen zijn zussen, want die heeft Jozef ook gehad, denk aan Dina. Die als vader het niet ziet, continu op zijn hart wordt getrapt, gekrenkt en gekwetst. Maar God gaat werken in het leven van dit kind. En laat dat vanmorgen dan voor u ook een troost en een hoop zijn om mee terug te nemen naar de binnenkamer. De God van Jozef werkt ook vandaag de dag, ook in families en gezinnen waarvan wij willen zeggen, wat moet daar nog van terechtkomen? Je hele familiegeschiedenis wordt overwoekerd door de zonde. Maar in één keer breekt God daar dwars doorheen. En zoals hij toen ging werken in het leven van Jozef, zo kan hij vanmorgen of vandaag ook gaan werken in het leven van u en van jou. De tweede lijn, en dan maken we de stap ook naar het tweede punt. Als we tegen de achtergrond van de familiegeschiedenisgemeente van Abraham, Isaac en Jacob plaatsen, dan krijgen we langzaam maar zeker ook een ander gevoel van moedeloosheid. Wat moet er nog terechtkomen van Gods belofte? Van die belofte die in deze lijn werd doorgegeven in de lijn van de geslachten, die teruggaat tot op Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad nageslacht en tussen haar zaad nageslacht. Datzelfde zal u de kop vermorsen en gij zult het de versenen vermorsen. Als we door een van de raampjes van de tenten van Jacob naar buiten kijken, dan zien we in de verte misschien de contouren van de grote steden van Ezo die uit de grond worden gestampt. En als we naar binnen kijken in de tent van Jacob, dan ontmoeten we alleen maar de stinkende walm van zonde, verwording, twist, haat, jaloezie en rivaliteit. Waar is het goud van Gods belofte gebleven? In het leven van Jacob. Nou, daarvoor moeten we, net als dat Abraham een keer deed, de tent uit. Al zegt de Heer zijn belofte toe in het leven van Jacob, Isaac en Abraham, en al heeft hij dat vanmorgen ook heel zichtbaar toegezegd in het leven van Lois Oosterwijk. God geeft zijn belofte nooit prijs aan ons. Hij legt zijn belofte niet in onze handen om af te wachten wat ermee gaat gebeuren. Maar hij zegt zijn belofte toe. En garandeert dat hij zelf instaat voor de vervulling van die belofte. De enige hoop toen en de enige hoop nu is de God van Abraham, Isaac en Jacob. We moeten dus de tent van Jacob uit en naar boven kijken. Laat u en ik dat als ouders of grootouders van kinderen en kleinkinderen, of als gemeentelid, terwijl je om je heen ook ziet wat er gebeurt in de wereld van onze jongeren. Laten u en ik dat meenemen. In onze huizen wordt het hem niet. En als we het moeten verwachten van onze kinderen, dan eindigt het in de nacht. Omdat het onze kinderen zijn. Maar de Heere liet vanmorgen ook bij de bediening van de doop ook zien, heft uw hoofden op omhoog en aanschouwt de hemelen. En dat gebeurt ook, en dan maken we meteen de tweede stap ook naar, de stap ook naar het tweede punt. Dat gebeurt ook hier in deze geschiedenis. Op een dag komt Jozef zijn broers tegen, of hij is bij zijn broers in het veld. Laat het maar even zien hoe dat wordt beschreven, vers 5. En hij vertelt aan zijn broers dat hij een droom heeft gedroomd. En ziet u hoe dan de reactie is? Er staat, ze haten hem nog meer. Niet vanwege het feit dat hij eerst een cadeautje van zijn vader kreeg, een mooie kledingstuk. En nu vanwege het feit dat de Heere op bezoek komt bij Jozef, of ze dat nu erkennen of niet. Maar de haat zit hem in de God van Jozef. Die Jozef lief heeft. Die hij vreest. Jozef krijgt twee dromen. Eigenlijk hele merkwaardige dromen. De ene droom zinspeelt op wat er gaat gebeuren in de toekomst, als Jozef ziet hoe allerlei koren, halmen worden samengebonden in schoven op de akker. En hoe die schoven rondom zijn schoof gaan staan en zich allemaal gaan buigen voor hem. Terwijl Jozef zich dat niet bewust is, weten wij al lang wat dat gaat betekenen ook in de toekomst. Koren. Heeft dat niet te maken met Egypte? Met die 7 jaren van volle koren, volle aren, die eerste droom van Farao. En hoe God in de weg van zijn voorzienigheid Jozef toen plaatste op de troon van Farao. En dat die broers kwamen om koren te halen in het land Egypte. Bogen voor Jozef. Die eerste droom opent als het ware het venster naar de toekomst. Jozef kan wat hij nu ziet nog niet concreet plaatsen. Ik trek maar meteen de lijn even door naar u en naar mezelf. Is dat ook niet Gods gebruikelijk handelen in het leven van ons? Dat de Heer, als hij een belofte toezegt in ons hart, ook heel persoonlijk, maar vanmorgen ook hoorbaar en zichtbaar in het leven van ons en van onze kinderen, dat opnieuw uitbeeldt in de doop. Dat God 2 dingen laat zien. Dat hij betrouwbaar is. En dat hij garant staat voor de vervulling. Maar de concrete weg van belofte naar vervulling blijft voor ons verborgen. En die lijn kunnen we pas zien lopen op het moment als belofte tot vervulling komen. En de Heer ons laat omdraaien en terug laat kijken. En dan kan het wel eens zijn dat opeens stukjes op hun plek beginnen te vallen. Dat moet ons dus ook vanmorgen heel voorzichtig maken. Om van tevoren ons al voor te gaan stellen hoe de Heere zijn belofte vervult. God heeft zijn belofte niet gegeven aan ons en onze kinderen om daarmee de markt op te gaan. Ik denk even aan een voorval wat ik jaren geleden meemaakte toen vader naar me toe kwam. Die tegen me zei, dominee, we hebben een groot gezin, we mogen zoveel kinderen hebben. En ik heb van God gezien gekregen dat al die kinderen boven zullen komen. Nou, ik blijf er vanaf of hij dat echt ook van de Heere heeft gezien. Maar hij bracht dat naar buiten. En met een belofte ga je niet venten, etaleren. Maar op een belofte ga je pleiten. Je lege handen leggen op het volle woord van God. Wat geeft dat verwachting en wat mag dat hoop geven als de Heer een licht laat vallen vanuit zijn woord op de trouwbaarheid van zijn belofte? Dat is een aansporing om te volharden in het gebed. Maar daar word je niet de man of de vrouw mee. In die eerste droom werpt de Heer een licht vooruit. Als ik even een klein stapje vooruit doe, gemeente, ook om de lijn al wat uit te zetten naar de komende periode. Had Jozef ooit kunnen bedenken wat dat koren voor rol zou gaan spelen in zijn leven? Had hij voor zichzelf de weg kunnen uitstippelen van de droom hier naar de troon in de toekomst? Nee, als die belofte tot vervulling komt, is het eerste wat Jozef tegenover zijn broers gaat zeggen. Gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gekeerd. Hij beleidt daarin Gods soevereiniteit. Je schittert in de vervulling van zijn belofte. En direct daarachteraan ontvangt Jozef dan die tweede droom, waarin nog duidelijker wordt wat zijn rol gaat worden in de toekomst. Kijkt u maar even met me mee. Als Jozef die andere droom ontvangt, vers 9 is dat dan, en hij ziet dan de zon, de maan en 11 sterren die zich buigen voor hem. En hij vertelt opnieuw die droom aan zijn vader en aan zijn broers. Die broers en die vader van Jozef, Jacob en zijn zonen vullen het ook meteen in. En let u ook even op wat Jacob dan zegt. Ik denk toch niet dat ik en je moeder. Ja, maar Jacob, de moeder van Jozef is al jaren geleden overleden. Dat was toch dat verschrikkelijke gebeuren toen ze beviel van het broertje van Jozef, Ben-Oni, Benjamin. Heb je dan geen oog voor het verdriet wat Jozef met zich meedraagt om op te groeien in een gezin waar zijn vader nog wel aanwezig is, maar die het houdt met 3 andere vrouwen? Zie je dan niet wat voor eenzaamheid Jozef heeft? Niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook als kind. Zonder moeder. Moet je hem dan nog even inwrijven? Je denkt toch niet dat je moeder en ik voor je buig? Waarom sta ik daarbij stil? Maar het kan pijn doen en het doet pijn als mensen zo kunnen reageren vanuit onbegrip en woede misschien ook wel. Maar de pijn komt dubbel zo hard aan als dat iemand betreft die de Heere vreest en die op je hart trapt. Misschien wel je eigen vader of je eigen moeder. In mijn eerste gemeente had je de uitdrukking, en ik denk dat u die ook wel eens hier gehoord heeft aan de andere kant van de rivier, we geven onze mond zo een dauw. Nou, dat is wat we hier van Jacob ook moeten zeggen tegen elkaar, hij geeft zijn mond zo een dauw. Als hij even tot 10 had geteld voordat hij ging reageren, had hij dat niet tegen zijn kind gezegd, je moeder. Nee, dit benadruk ik niet, gemeente, om ons te gaan verlustigen in de zonde van Godvrezende mensen, maar wel om te laten zien dat de Heere dus met dit soort mensen te maken heeft. En dat u en ik er ook niet vreemd van moeten opkijken, wanneer we soms ook op onze hart getrapt kunnen worden door mensen die de Heere vrezen. Dat je tegen jezelf of tegen iemand anders zegt, dat had ik nou nooit van hem verwacht, hij moet toch beter weten. Waarom laat God dat toe? Om onze hoop af te trekken van mensen, ook al zijn het Godvrezende mensen. Zodat we onze hoop gaan vestigen op de Heere. Maar om ons ook ervan bewust te maken dat we ons gebed ook op dit punt misschien moeten afstemmen. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. 2 dromen krijgt Jozef. Dat is niet de eerste keer trouwens in het leven van Jozef en ook niet de enige keer. Hij krijgt later nog een keer 2 dromen te horen van de schenker en de bakker. Farao ontvangt 2 dromen. En het is ook niet de eerste keer in het leven van Jozef dat hij iets hoort over dromen. Het is in deze tijd Gods gebruikelijke wijze om te spreken. Dat begon al bij zijn grootvader, overgrootvader Abraham. Hoe de Heere meer dan eens in een droom verscheen aan Abraham. En dat heeft Abraham doorverteld, ook aan zijn zoon Isaac. En Isaac heeft dat doorverteld aan Jacob. En Jacob weet er ook vanuit zijn eigen leven van. De zin speelde daar net op, ook in de doopstoespraak naar Jaap en Lianne. De geschiedenis van Genesis 28, hoe God in de nacht aan Jacob in een droom verscheen. En bij die ene droom is het niet gebleven. De Heere verscheen in de nacht om aan Jacob de opdracht te geven om het huis van zijn schoonvader te verlaten en terug te keren naar het land van Gods belofte. Het is dus Gods gebruikelijke wijze van openbaren in deze tijd. En midden in die ravage in het gezin van Jacob, waarvan je zou verwachten dat de Heere door zou gaan in de lijn van de geslachten, van de oudste op de oudst, haalt de Heere opeens in dat talrijke gezin dat jongetje van 17 jaar naar voren en openbaart zichzelf in een droom aan hem. Dat is verkiezing. Verkiezing dat altijd ligt, rust in de bedding van Gods trouw. Gods verkiezend handelen is niet willekeurig. Zomaar een flits, een moment. Nee, in de bedding van Gods verbond. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Wordt Gods verkiezend handelen zichtbaar. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Ismaël de tent uit, Isaac moet blijven. En nu worden de andere zonen van Jacob, ook de oudste zonen, gepasseerd. En handelt God in zijn vrije macht. Om te laten zien dat hij erboven staat. Dat hij niet afhankelijk is van de verwording in de tent van Jacob. Maar dat God dwars daardoorheen zijn soeverein welbehagen, zijn verkiezend handelen laat schitteren en laat zien in het leven van een van de kinderen van Jacob. En toch, gemeente, is er een heel groot verschil. Misschien is u dat al opgevallen. Hier in Genesis 37. Ik mis namelijk iemand in dit hoofdstuk. Alle belangrijke hoofdpersonen uit het leven van Jozef worden genoemd. Zij direct of indirect. Zijn vader, zijn overleden moeder, zijn broers, Jozef. Je zou hem eigenlijk bijna vergeten, denk ik, of niet? Weet u wie ik mis? Ik mis God. Controleer het maar. In het gedeelte dat wij hebben gelezen komt de naam van God niet voor. En in het tweede gedeelte dat de volgende keer centraal zal staan, wordt God niet genoemd. Ook niet indirect. En als Jozef wordt verkocht aan Potifar, is het Jozef die beleidt dat hij deze grote zonde niet wil doen, omdat hij niet wil zondigen tegen God, maar God zwijgt. Iets van Gods aanwezigheid, zo lijkt het tenminste, wordt pas zichtbaar op het moment dat de staat en de Heere gedacht aan Jozef in de gevangenis en hij zegende hem en hij gedacht aan zijn goede tierenheid. Maar waar is God? Mag ik, voordat ik de stap verder zet, gemeente, even ook die vraag aan jou stellen. Waar is God in jouw leven? Wat ik bedoel met mijn vraag is dit. Leef jij vanuit het besef dat de Heere regeert, ook in jouw leven? Of leef je zonder God en ja, God, nou ja, het is een klank. Ik hoor hem in de kerk, op de catechisatie. Maar is God al een levende werkelijkheid voor je geworden? Een persoon die spreekt, die luistert. Trouw is, die handelt en die er ook is wanneer je hem niet hoort. En zo op het eerste gezicht helemaal niets van hem ziet. Is God in je leven aanwezig? En leef je vanuit dat besef? De Heere regeert. Ook in die periode in je leven waarin je misschien op dat moment helemaal niets van zijn nabijheid merkt. De hoorbare verkondiging van het woord dat je met instemming kan luisteren naar een preek en ook kan onderscheiden of een preek schriftuurlijk bevindelijk is of niet. Maar dat het niet je hart raakt. En dan hebben wij, ik in ieder geval wel, en misschien u ook, de neiging om tegen elkaar of tegen jezelf te zeggen, het blijft zo stil. Waar is de Heere? Is die er wel? Dit moment in het leven van Jozef is buitengewoon belangrijk, ook voor de komende periode. God houdt zich ogenschijnlijk stil. Hij spreekt dan door een droom. Maar de voorgaande keer in het leven van Isaac en van Jacob of van Abraham verscheen God in die droom. En was het God zelf die de droom uitlegt. Heel concreet, soms ook aan de hand van allerlei beelden, tekenen. Denk alleen maar aan de sterren aan de hemel en het zand op de zee. Of Jacob in Bethel, die troon die Jacob dan ziet. En als hij zijn ogen opslaat naar boven, dan blijft het niet stil in de hemel. Maar dan klinkt daar door de nacht in Bethlehem de stem van de Heere. Ik ben de Heere. Maar nu verschijnt God aan Jozef in een droom. Laat hem beelden zien over de toekomst. Maar zijn stem blijft stil. Wat is hier aan de hand? Wel, de Heere gaat hier middelijkerwijs spreken tot Jacob en tot zijn zonen. Door de stem van Jozef. Hij beschikt over de gave om de dromen uit te leggen. Toe te passen. En dan trekt de Heere zich terug achter Jozef en wordt de mond van Jozef de mond van God. Ja, Jozef is afhankelijk van een droom en Jacob in zijn leven ook en Abraham ook. Maar God is niet afhankelijk van dromen. Het is voor de Heere maar een instrument. En in dit geval gebruikt hij het beproefde instrument van de droom, al zien we dan wel dingen veranderen. Gods stem klinkt niet direct, maar via Jozef. Maar op andere momenten verschijnt de Heer op een andere wijze in het leven van mens. Maar wat keer op keer hoorbaar wordt, het zij uit Gods mond of uit de mond van een zijn knechten, bijvoorbeeld hier de profeet Jozef, is de stem van het woord. Daar ligt voor ons vandaag de dag ook een les. Al verschijnt de Heer niet meer vandaag in dromen, normaal gesproken. Denk even aan getuigenissen van moslims die tot bekering zijn gekomen en waar de Heer vaak een droom voor heeft gebruikt om hen te brengen bij het woord. En ik neem dat volstrekt serieus. Zo werkt de Heer vandaag de dag nog steeds. Ik ben er heilig van overtuigd. Maar het gaat altijd naar die ene stem, de stem van de schrift. God spreekt dan middelijkerwijs. En Jacob en zijn zonen voelen dat aan. Ze zeggen niet tegen hun zoon van 17 jaar, nou ja goed, we dromen allemaal wel eens en we weten dat jij graag fantaseert en je bent ook zo'n, ja, toch wel wat ander kind, je hebt een rijke fantasie. En mag ik het eens zo zeggen, gemeente, maar gewoon even op zo'n Hollands. Als Jozef die dromen gaat uitleggen en gaat vertellen wat de concrete toepassing is, dan zijn Jacob en zijn zonen op hun staart getrapt. Dan reageren ze venijnig. Het kan toch niet waar zijn? Waar komt dat venijn vandaan? Nou, dat komt uit het thema van deze dromen. En het thema wat deze dromen samenbindt is het thema heersen. Dat herinnert direct aan die ene belofte. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het de versenen vermorselen. En nu ontstaat er geen vijandschap tussen de tent van Jacob aan de ene kant en de tent van Esau aan de andere kant. Maar nu is de vijandschap in de tent van Jacob. Nee, je hoeft het niet te zoeken. Maar ik zeg er in één adem achteraan. Je krijgt het bijna altijd wel mee. Als de Heer in je leven gaat werken, dan zijn het de woorden van de zaligmaker die je daar ook op voorbereiden. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En dat heeft soms heel concreet ook gestald in je huwelijk en in je gezin. Hij of zij nemen zijn kruis op, misschien ook wel het kruis van venijn in je eigen familie. En volgen mij. Grijp het, gemeente. Waarom handelt God nou eigenlijk met deze jongen van 17 jaar? En misschien heb je diezelfde vraag op dit moment ook in je hart. Waarom gaat mijn leven zo? Ik heb een diep verlangen dat rust op de bodem van mijn hart. En ik kan heel veel dingen niet verklaren, maar één ding weet ik wel zeker. Dat verlangen is door de Heere op de bodem van mijn ziel gelegd. Maar ik heb het soms zo moeilijk. Mijn ouders begrijpen me niet, of mijn man of vrouw. Als ik de Heere wil dienen, ook heel concreet, dan ontmoet ik soms van heel dichtbij bij mijn vrienden ook spot en hoon. En zeg zo, oh, daar heb je hem weer, dat heilig boontje. Nu, ik kan niet alles verklaren, gemeente, maar als we in de loop van de tijd ook het leven van Jozef gaan volgen, dan zien we langzaam maar zeker wel één lijn steeds duidelijker boven komen drijven. En dat is dat God toewerkt op zijn eigen eer. En dan doe ik nog niet eens op het moment dat de zonen van Jacob ook buigen voor hun broertje Jozef. En op dat moment ook heel concreet die belofte in vervulling gaat. Maar dat bedoel ik vooral op het moment van het leven van Jozef als de Heere vanaf zijn 17e jaar. En ik ga ervan uit dat Jozef al de Heere langer mocht kennen. Aan het kneden is. Het leven van dit kind. In de wisselwerking tussen woord en leiding, belofte en voorzienigheid. Om Jozef zometeen dienstbaar te kunnen maken. Dat hij alleen door God gemaakt is tot een behouder van het leven. Amen.